scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 765 van de oorlog in Oekraïne. Grootschalige Russische raket- en droneaanvallen hebben afgelopen nacht opnieuw schade aangericht aan Oekraïnse warmte- en waterkrachtcentrales. In de zuidoostelijke regio Dnipropetrovsk is de stroom uitgevallen. Oekraïne zegt 84 van de 99 raketten en drones uit de lucht hebben geschoten. Polen heeft jachtvliegtuigen de lucht ingestuurd om het luchtruim te beveiligen in reactie op wat het noemt intense Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Sebastopol op de Krim is een Russisch gevecht vliegtuig neergestort. Op beeld is te zien dat het toestel al in de lucht in brand stond. Mogelijk gaat het om een foutje van de eigen luchtverdediging. Een dag eerder waren weer grote aanvallen met ballistische raketten, kruisraketten en aanvalsdrones. In Kharkiv viel zeker 1 dode en de schade is erg groot. Volgens Oekraïne heeft Rusland erbij een nieuw type zweefbom ingezet. Rusland plant een nieuw offensief in mei of juni, zegt president Zelensky tegen de Amerikaanse zender CBS. Hij geeft toe dat Oekraïne daar nog niet op is voorbereid. En op de grond vandaag, zoals bijna elke dag, kleine Russische terreinwinst gemeld. In totaal, zegt het Institute for the Study of War, hebben de Russen sinds het begin van het offensief in oktober 505 vierkante kilometer veroverd.
En de afgelopen maand hebben ze 51 kilometer veroverd. Vierkante kilometer veroverd, de Russen. Dus het is echt niet veel.
Ik vind het altijd moeilijk. Is dat veel? Is dat weinig?
Nee, dat is heel weinig. Okay. Kijk, dat front is pakweg 1600 kilometer lang. Iets in die geest. Laten we zeggen dat je 5 kilometer op bent gerukt. Dat is het niet. Dan ben je over een afstand van 100 kilometer 5 kilometer opgerukt. Een front dat, laten we zeggen, 1600 kilometer lang is.
Dat is inderdaad niet.
Dus dat is gewoon, moet je echt gewoon even in perspectief zien. En dat zijn plukjes hier en plukjes daar. Dit is voetbalveldenwerk, wat we eerder hebben gezegd. Dus dat is niet heel veel. En als je dus gewoon kijkt wat er afgelopen maand is gebeurd met die 51 vierkante kilometer, dat is gewoon, dat is een gebiedje van 5 bij 10 kilometer. Dat is niet veel. Wat hier dus uit blijkt, en dat is de conclusie die je kunt trekken, is dat de situatie redelijk gestabiliseerd is.
Ja.
Maar dat moet je dan weer plaatsen in de bredere context van wat je eerder hebt gezegd over Zelensky. Die zegt van ja, als een grote aanval zit aan te komen, dan zijn we daar niet voor geëquipeerd. Klopt. Want het probleem zit hem in het feit dat de Russen nog steeds hun reserves niet op orde hebben en kunnen inzetten. Dus die grote aanval is nog niet begonnen. Dus die Russen hebben op dit ogenblik ook, denk ik, niet al te veel behoefte om ontzettend veel mensen hieraan te gaan verspillen. Als je niet zeker weet dat je doorheen komt. Dus dan moet je na gaan denken over reserves en hoe je dan dat offensief gaat vormgeven. En dan moet je je realiseren dat er pakweg 3000 kilometer grens is met Rusland en Belarus. Dus dat is gigantisch wat de Russen hebben. Dus die Russen kunnen eigenlijk, omdat ze vrij spel hebben langs de hele grens, kunnen ze een zwaartepunt leggen waar ze willen. Ja, en als je dan kijkt naar het aantal troepen dat Oekraïne op de mat kan brengen, ja, dan zijn die Russen gewoon langs het hele front in het voordeel.
Ja.
En op dit ogenblik wordt er ook heel hard gewerkt, niet alleen door de Russen, maar ook door de Oekraïners, aan fortificaties langs de grens, omdat ze bang zijn dat die Russen de grens overkomen. Maar ja, je kunt 3000 kilometer grens niet potdicht maken. Dat kan gewoon niet. Je kunt niet eens dat enorme front kun je potdicht maken. Nou, dat is wel echt lastig.
Maar het interessante is, kijk, Oekraïne heeft een munitietekort, hè? En daar heeft dus Rusland absoluut geen last van. In sommige sectoren zelfs een verhouding 10 staat tot 1. En we zien nog steeds inderdaad voetbalvelden vooruitgang. Dat heeft dus de verklaring daarvoor is dat de reserves zijn er nog niet. Maar het geeft Oekraïne nu wel de tijd om de fortificaties, waar we enorm veel zorgen over hadden, om toch iets te versterken. Er staat een heel groot stuk in de Financial Times dat Zelensky dat ook steeds bezoekt bij Kharkiv.
Mm-hmm.
Nou, laten we hopen dat voor zover die fortificaties niet goed waren, dat die sterker worden. Maar Rob, natuurlijk gelijk, dat is duizenden kilometers lang. Dat kan dus niet overal. Dus met andere woorden, Rusland kan uitkiezen waar ze straks kunnen aanvallen.
Dat is het hele punt. Want ja, ik zie dat veel experts die maken diezelfde analyse. Dus het wordt gewoon heel erg lastig. En je ziet wel op dit ogenblik dat Rusland wel vorderingen maakt. Nou ja, dat hebben we net genoemd. Dat is niet zeer indrukwekkend, maar er worden wel vorderingen gemaakt. En een van de verklaringen daarvoor is, ondanks dat je hier en daar in de prut verzeld raakt of dat de omstandigheden slecht zijn, ze gaan gewoon door. En het heeft te maken met het idee dat uiteindelijk toch Amerika over de brug komt met zijn wapensystemen. Dus Rusland probeert wel zoveel mogelijk voortgang te maken voordat die leveringen op gang komen. En de grote vraag is, kan Oekraïne dit nog volhouden? Totdat het Russische offensief daadwerkelijk op gang komt. En dat gestopt kan worden met exact. De levering van wapens uit Amerika. Dat is eigenlijk gewoon de grote vraag die er op dit ogenblik is. En dat is ook de reden waarom op dit ogenblik Zelensky ook belt met Johnson, de speaker van het huis.
Ja, die hebben getelefoneerd. Ja. Dat is wel frappant. Hoopgevend.
Maar ik ben nog steeds niet zeker van dat Johnson dus omgaat. Ik hoop het heel erg. Maar ja, het duurt maar en het duurt maar. En Trump is natuurlijk volkomen bereid om zijn idee van leningen als een scheitenpaadje om dat gewoon weer in te trekken. Ik kan van Trump alles verwachten.
Ander goed nieuwtje trouwens wat betreft wapens voor Oekraïne is dat Tsjechië nog meer artilleriegranaten heeft gevonden. Ja. Zegt de Tsjechische president
Pavel.
Weer. Ja. Nog weer ergens een luik opengetrokken.
Ja.
In plaats van 800.000 zou het nu gaan om 1 miljoen. En een flink deel daarvan zou al in april naar Oekraïne kunnen worden verschepen.
We hadden het net even, voordat we begonnen op te nemen, van zouden er nog veel meer boven water komen van waar dingen, hoe dingen gelopen zijn. Nou, dit is wel een hele interessante. Hier heb ik werkelijk geen idee van. Je kan, het is bijna onmogelijk dat ergens in een hoekje ligt binnen de Europese Unie of binnen de NAVO. Nee.
Ik zag eerder landen als Pakistan, Zuid-Afrika genoemd.
Exact, dus dat zijn landen, want het gaat ook om de levering van munitie die in Amerikaanse, Europese systemen kan, maar ook in Russische systemen. Dus het moet inderdaad uit landen komen die zowel door de Amerikanen als door de Russen worden bevoorraad. Nou, dat zijn er niet heel veel. Dan praat je inderdaad over landen als Pakistan en
India.
Het zou mij niet verbazen, maar zeker weten weet ik het niet.
Ja. Nou, we verder kijken naar de fallout van de aanslag in Moskou. Wat heet in de berichtgeving een Russische onderzoekscommissie. Ja. Heeft vastgesteld dat Oekraïense nationalisten erachter zouden zitten.
Ze beweren dat ze die jongens cash en cryptomunten hebben gegeven aan die IS-jongens. Tegelijkertijd zegt Amerika nog een keer dat die Russische beschuldiging dat het verbonden is met Oekraïne dat totale nonsens is. Ja, de propagandaoorlog is aan de gang. En de Amerikanen hebben hier de beste papieren, lijkt me.
Ja, hebben we nu al iets meer duidelijkheid over of het nou een samenzwering is of eerder geklungel?
Het is geklungel. Ja, als ik de berichtgeving volg de afgelopen dagen, ook de analyses lees van collega's, dan is het inderdaad geklungel. En het heeft onder andere te maken met de focus die de inlichtingendiensten op dit ogenblik hebben, zoals de FSB. Ja, die zijn meer begaan met binnenlandse problemen dan met dit. Dus die richten zich meer op de bevolking. Er gaat bijvoorbeeld heel veel capaciteit zitten in het onder de duim houden en het monitoren van die LHBTQI-mensen. Om maar wat te noemen. Nee, Jehova's worden enorm in. En vredesactivisten worden enorm in de gaten gehouden. Ja, daar heb je gewoon veel capaciteit voor nodig. Kijk, die FSB die begint zich veel meer te ontwikkelen, eigenlijk van een inlichting- en veiligheidsdienst naar een soort politieke politie. En dat betekent dus dat de focus die begint anders te komen. Bovendien moet je constateren dat binnen de diensten, dat weten we al een hele tijd, er zijn problemen binnen de diensten, maar ook tussen de diensten. Er is enorme rivaliteit. De FSB heeft ook in belangrijke mate de schuld gekregen van de rampzalige inschatting die aan het begin van de oorlog is gemaakt en die heeft geleid tot de oorlog. Namelijk dat de Oekraïners het best prima zouden vinden als Rusland er binnen zou komen. Nou, dat was dus gewoon niet het geval. Dus het is geen efficiënt systeem meer. Ik denk gewoon dat het geklungel is. En het is nu zelfs zo dat de Amerikanen hebben gezegd van, we hebben meerdere malen gewaarschuwd. We hebben het zelfs één keer op schrift gedaan. Maar het is gewoon allemaal, het is weggelegd. Interessant is dat het hoofd van de FSB ook erkend heeft dat de Amerikanen dat gedaan hebben. Om vervolgens te zeggen, ja, maar er is toch een link.
Ja. Dat is wat er gebeurt.
Ja. Poetin die heeft dat ook zo gezegd. Hè? En het overigens, ja, Poetin die is ondertussen hierover een beetje warm en koud aan het blazen richting het westen. Was hij vandaag nou weer meer dreigend of was dat gisteren?
Nou, hij zegt, wat hij heel vaak zegt is van ik ben helemaal niet van plan om die NAVO-lidstaten aan te vallen. Allemaal gebazel, zegt hij letterlijk. Hè?
Ja.
Maar als die F-16's geleverd worden, we halen ze allemaal uit de lucht. Dat soort praatjes.
En dat koppelt hij weer aan nucleair. Want hij zegt, ja, die F-16's die kunnen ook kernwapens afwerpen. Wat ook zo is. Maar wat wil je daar nou eigenlijk mee zeggen? Dat de NAVO kernwapens gaat gooien op doelen in Oekraïne. In de bezette gebied van Oekraïne. Het antwoord is natuurlijk nee. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Maar realiseer, kijk, van oudsher bestaat een idee in, en dat is gerelateerd aan propaganda, van reflexive control. Ik heb daar niet een goede Nederlandse vertaling voor. Maar waar het feitelijk op neerkomt, is dat je poneert wat. Je gooit desinformatie in het publieke domein. En dan weet je bijna hoe mensen reageren. Dit past daar ook in. Dus een hele hoop mensen zeiden, oh, godzijdank. Poetin zegt dat hij de NAVO niet gaat aanvallen. Dus relax een beetje. Ja. Dat is natuurlijk flauwekul in het kwadraat, want dit horen we continu.
Ja.
Dit horen we continu. Vandaar ook al die propaganda over kernwapens. Dat leidt ook tot reflexive control. Dan hebben mensen bepaalde gevoelens daarbij. En op een gegeven moment, als je maar vaak genoeg zegt, dan zeggen de mensen, nou, dat gaat hij toch niet doen. Dus je moet dit allemaal gewoon niet geloven. Je moet je eigen afweging maken op grond van je eigen kennis van wat zijn de opties voor Poetin. Wat kan die doen en wat is normaal wat zo'n leider zou doen als hij bijvoorbeeld gaat verliezen of als hij gaat winnen. Nou, ja. Die afwegingen kun je wel degelijk maken. Dus wat die allemaal zit rond te toeteren, dat doet er gewoon helemaal niet zo toe.
Weet je, Snaarder behandelt het ook allemaal een apart hoofdstuk in zijn boek. Hè? Van, je praat er altijd over, maar het is zo'n goed boek. Dan zegt hij van...
welk boek heb je het over?
Van weet je, dat boek gaat over Trump en ook over Poetin. Ik ben even de titel kwijt.
Is dat The Road to Unfreedom?
The Road to Unfreedom, ja. En dan schrijft hij ook van, als je voortdurend boodschappen uitbrengt die ook met elkaar strijdig zijn, dan worden mensen helemaal murf.
Ja. Ja.
En dan gaan ze ook niet meer de vragen stellen die er werkelijk
zoals
doen.
Zoals ook met MH17. Daar heeft Moskou ook wel 20 verschillende verklaringen voor gegeven achter elkaar. Ja, ja. Dus het is allemaal een vorm van psychologische oorlogvoering.
En dat is propaganda. Maar om nog even naar de feiten terug te gaan. Nederland heeft het dreigingsniveau in december verhoogd.
Ja.
Onder andere in verband met de nieuwe dreiging die onder andere van IS is. Frankrijk heeft nu net het dreigingsniveau verhoogd. Ja. Gaat zich nu concentreren op plekken waar veel mensen bijeenkomen en zijn echt gewoon bang voor de Olympische Spelen. Duitsland die spreekt nu van een acuut gevaar. En we weten eigenlijk al een jaar of 1,5, 2, dat die dreiging van IS zich en zelfs ook van Al-Qaeda, dat wordt opgeklopt. En dat heeft altijd even nodig, zo'n dreiging. Ik heb daar vroeger zelf onderzoek naar gedaan. En het blijkt gewoon dat je pakweg 4 jaar nodig hebt om te recupereren als terroristische organisatie. Want we hebben flinke klappen gekregen in het Midden-Oosten, IS. Al-Qaeda heeft een enorme klappen gekregen. En dat kostte pakweg 3, 4 jaar. En dan kan je weer, dan ben je gehergroepeerd. En dan kun je weer dit soort aanslagen plegen. Dus je ziet nu dat de inlichtingendiensten zeggen van ja, dit wordt een reëel gevaar. Dus dat is wat Poetin hier roept, is allemaal lulkoek.
Ja.
Want het is een feit dat de IS op dit ogenblik een grote gevaar aan het voeren, aan het vormen is.
Nou, Rob legt heel mooi uit hoe inefficiënt het Russische systeem is. Dat de rivaliserende geheime diensten zijn. Waar ze effectief in zijn, daar moet het ook even over hebben, is natuurlijk de beïnvloeding van het Westen. We hebben het allemaal gelezen over die Tsjechische geheime diensten. Die praten over die website The Voice of Europe. Die nog een oorsprong vindt bij Erik de Vlieger. Waar Jan Dijkgraaf nog voor gewerkt heeft.
Ja.
En we hebben ook natuurlijk meegemaakt alle beschuldigingen naar Thierry Baudet. We hebben ook van Europarlementariërs gehoord dat zij gewoon de mensen kunnen aanwijzen in het Europarlement die vermoedelijk geld aannemen van Rusland.
Want dat is wat de Tsjechische geheime dienst zegt. Hè?
Ja. Er zijn nog geen namen bekend. Het is helemaal niet bewezen dat Thierry Baudet geld heeft gekregen. Wat wel bewezen is, misschien is het goed om nog even uit te leggen, dat in de tijd dat Thierry Baudet dus geen geld meer verdiende bij de publieke omroep, Toen heeft hij dus die Kornilov ontmoet. En Kornilov had 2 miljoen gekregen van Moskou. Daar heeft Thierry Baudet wat stukjes voor vertaald. Hij mocht ook met hem dineren. Dat gaat waarschijnlijk om hele kleine bedragen. En wat we verder weten is dat hij gewoon de propaganda 100% herhaalt. Wat natuurlijk heel merkwaardig is. We hebben dat optreden van Marcel de Graaf gezien in het Europees Parlement.
Oh, ja.
Wat een merkwaardige man is dat.
Die begon over pedofiele netwerken in Oekraïne. En er was ook iets met hem fysiek aan de hand, als je dat zo bekeek. Ja.
Ja.
Het zijn eigenaardige types, maar valt er nou iets over te zeggen? Want deze beschuldiging aan het adres van Thierry Baudet, maar eerder ook aan Geert Wilders, is al vaak geuit. De Kamer vraagt ernaar en dan zegt Baudet, ik sla op je bek. Kan dit op een of andere manier uitgezocht? Als de AIVD dit weet, kunnen die dan, als die zien dat dit een feit is, kunnen die dan aangifte doen bij het OM en dat er iets aan wordt gedaan? Of blijft dit allemaal maar zo in het vage hangen?
Nou, dat weten ze denk ik wel. Om wie het gaat. Ik denk dat ze redelijk op de hoogte zijn van namen en rugnummers. En mensen, het heeft al een precedent. 2014 heeft Front National, Le Pen heeft 11 miljoen euro gekregen.
Nee.
Dus ik bedoel, het gebeurt gewoon.
Ja.
Dit gebeurde ook tijdens de Koude Oorlog. Dat wisten we. We wisten dat bepaalde organisaties onder andere werden gefinancierd door de Sovjet-Unie.
Maar andersom ook, hè? Het werd gefinancierd natuurlijk daar
exact,
ook.
Exact. In elk land, echt elk Europees land, heb je pro-Russische partijen. Sommige landen, zoals Italië, hebben er wel 5. Dus denk niet dat die relaties er niet zijn. Natuurlijk, ik bedoel, ik vind het vrij naïef gedacht als je denkt dat die relaties er niet zijn en dat dat allemaal eigenlijk zonder problemen is en dat die partijen zeggen, nou nee, ik hoef geen geld te hebben. Ik bedoel, dat is toch niet heel waarschijnlijk dat dit gebeurt. Ik denk dat men heel goed doorgeeft en heel goed weet wie wat krijgt. Ik weet het alleen niet.
Weet je wat ik zo gek vind? Russische ambassadeur die zit gewoon op de eerste rij, hè, bij het Forumcongres.
Wel onlangs, ja.
Het lijkt me nou niet zo handig als je daadwerkelijk geld zou aannemen om dat allemaal te doen. Dus ik denk nog steeds dat het geen financiële relatie is. Want ja, je bent toch niet gek? Thierry Baudet maakt toch alles kapot als straks de Tsjechen zeggen, ja, Thierry Baudet is genoemd en hier zijn de bedragen. Dan is hij weg. En dan is ook zijn verdere carrière is helemaal weg.
Ik doe er een zwijgen door. Ik weet het echt niet. Er zijn speculaties. Misschien heb je gelijk, misschien heb je niet gelijk. Ik ben heel benieuwd. Ik weet het echt niet.
Ja.
Nee, maar kan het in de openbaarheid komen op een andere manier dan het vriendelijk vragen aan Thierry Baudet? Want dat werkt dus niet.
Ja, dat zou dan moeten worden verteld door de inlichtingendiensten.
Ja, de Tsjechische geheime dienst zegt dat ze binnen een paar dagen meer gaan vertellen. Dat zegt die Tsjechische journaliste die met die geheime dienst gesproken heeft en in Nieuwsuur zat.
Okay.
Dat is nog maar gammel, hè?
Wachten we dat af. Zullen we door naar het Midden-Oosten?
Laat maar.
Ja. Ja. Arend-Jan.
Waar zullen we eens mee beginnen? Nou, als we op de grond beginnen, dan is het dus, dan praten we weer over hetzelfde. Hè? Van IDF heeft dus 2 ziekenhuizen omsingeld bij Khan Yunis. Schijnt een vreselijke situatie daar te zijn. Dat kan ik altijd herhalen natuurlijk. Er zijn 12 mensen dood. Inclusief kinderen. Ja, het is allemaal hopeloos. Je hebt ook berichten verder over dat de honger toeneemt. Dat kinderen helemaal volstrekt wanhopig zijn. Ja, je wordt er niet vrolijk van.
Ja, wat ik het meest interessant vind, ik bedoel natuurlijk wat je er niet vrolijk van, is de positie van Netanyahu.
Ja.
Hij is door de, althans Israël is door het internationale rechtshof hier in Den Haag, of daar in Den Haag moet ik zeggen, gevraagd om het te stoppen. En om de voorwaarden te creëren voor het op gang brengen van humanitaire hulp. Nou, dat lapt hij aan zijn laars. Wat hij ook aan zijn laars lapt is de uitspraak, de bindende resolutie van de Veiligheidsraad.
Ja. Hij kan erop wijzen dat Hamas dat ook doet. Want in die resolutie stond ook vrijlaten van de gijzelaars.
Zeker, dat is absoluut juist. Maar hij is een land en Hamas is een terroristische organisatie. Dus je mag hopen dat een land zich aan hogere standaarden houdt dan een terroristische organisatie. Dat gebeurt hier dus niet. zijn positie wordt, denk ik, internationaal gezien steeds onhoudbaarder. En ja. Ja, hij is een vuik ingezwommen waar hij eigenlijk niet meer goed uit de weg kan komen.
Tegelijkertijd, Rob, is heel interessant. Biden is niet bereid om die wapenleveranties te staken. Hij heeft wel gezegd al een maand geleden, ik geef hem geen domme bommen meer. Hè? Nou, wat zien we nou? Enorme spanningen de afgelopen dagen. Maar nu is het weer zo dat Israël en Amerika gaan weer praten over het offensief in Rafah. Dus weet je, Netanyahu had gezegd 2 dagen geleden, dat doe ik niet meer aan mee. Dat gaat nu gewoon weer door. Dan zie je dus toch nog wel dat hij enige speelruimte heeft. Wat heel interessant is, is de juridische dimensie. Want dat moeten we ook altijd goed volgen, want dat kan grote gevolgen hebben. Hè? Ierland probeert nou de definitie van genocide op te rekken, waardoor het ook dus omvat het blokkeren van humanitaire steun. Uh-huh. Als dat zou lukken bij het International Court of Justice, dan krijgt dat natuurlijk een dimensie. En Ierland gaat dan dus verder dan Zuid-Afrika zelfs. Gaat daarmee.
Nou, dat is wat ik bedoel met je raakt steeds geïsoleerder. Ik bedoel, het is toch politiek gezien niet ontzettend handig als een land als Israël op deze manier veel van zijn krediet verspeelt.
Ja.
Ik bedoel, het doet er nu eigenlijk al niet eens meer toe wat hier aan de hand is. En wat ook heel merkwaardig is, is ja, de hele wereld was voor Israël bij wijze van spreken, omdat wat daar kon door Hamas gewoon echt niet door de beugel kwam. Dat was een verschrikkelijke aanslag. Maar je ziet hoe je dus door je reacties, en dat is wel tamelijk uniek hoor, op zich een zeer gerechtvaardigde actie tegen Hamas, hoe je dus als land compleet geïsoleerd kan raken.
Het doet wel een beetje denken aan de Amerikaanse reactie na 9-11. Die hebben toen hun sympathie ook vrij snel weten te verspreiden.
Nou, dat is echt een goede vergelijking. Hè? Dus de hele wereld die stond erachter. Ook in de VN-veiligheidsraad stond men unaniem achter Amerika. Men vond het ook prima dat ze Afghanistan binnenvielen. Ja, en dan zie je dus dat helemaal uit de klauwen loopt in Afghanistan. En dan keert de hele wereld zich tegen je. En het eind van het liedje is een smadelijke afgang uit Afghanistan. Ja.
De positie van Israël is dus na deze oorlog zwakker dan.
Jazeker.
En dat heeft Israël niet door. Ze zijn helemaal bezig met die.
Nou, ik denk dat Netanyahu, dat is een slimme man, die heeft dat wel door. Alleen het interesseert hem niet.
Ja.
En omdat hij extreemrechtse smaldeel binnen zijn kabinet binnenboord moet houden, vertrekken die. Dan valt zijn kabinet. Dan is hij nog verder van huis. Bovendien, als hij niet herkozen wordt, ja, dan wordt de kans vrij groot dat hij voor het gerecht staat en gewoon wordt veroordeeld en voor 10 jaar de gevangenis ingaat. Hier speelt veel meer dan dat.
Maar ik bedoel te zeggen, de Israëlische bevolking, hè, die steunt dus die acties tegen Hamas, om hele begrijpelijke redenen. En die hebben dus minder door dat land ontzettend veel, dat de machtspositie gewoon ondermijnd wordt.
Ja.
Dat is op termijn natuurlijk niet goed voor.
Kijk naar wat er in Amerika gebeurt met de opiniepeilingen die daar worden gehouden over de steun voor Israël. En de actie die Israël uitvoert in Gaza, die is gewoon met 10% gedaald.
Ja.
Het is 55% verwerpt het nu.
De Times of Israel is een rechtse krant, een klein krantje in Israël. Die zegt op basis van een Egyptische bron dat het RDF die Rafa-operatie midden april of begin mei gaat starten. En dat het 4 tot 8 weken gaat duren. Stel je voor dat echt gaat gebeuren, jongens. Dat Biden dat niet kan voorkomen. Nou, dat wordt een drama. Dat wordt echt een drama.
Egypte heeft ook gezegd, als dat gebeurt, dan gaat het vredesverdrag met
van 1973 gaat
met Israël eraan. Ja. Gisteravond waren er ook grote demonstraties in Amman, in Jordanië, waarbij ook werd geëist dat het vredesverdrag tussen Jordanië en Israël de prullenbak ingaat. Zou dus via die band de bevolking ook die Arabische landen kunnen dwingen om hardere maatregelen te nemen tegen Israël? Want tot nu toe zien we dat niet echt, hè? Dat die Arabische landen eigenlijk niet de diplomatieke betrekkingen op het spel zetten.
Nee, omdat er anders een complete ontwrichting plaatsvindt van het hele Midden-Oosten. En dat is nou precies wat je niet wil. Maar dus die leiders staan daar anders in dan de bevolking. De bevolking laat zich veel meer, laten we zeggen, toch door onderbuikgevoelens leiden. En door haatgevoelens, wat ik me heel goed kan voorstellen. En tegelijkertijd zeggen de leiders, ja, maar we willen dit niet uit de klauwen laten lopen. Want als er echt gewoon op een grote ontwrichting plaatsvindt van het Midden-Oosten, dan kost ons dat ook de kop. Die reageren veel rationeler. En zo is het eigenlijk altijd.
Maar dit is een heel goed punt, hè? Want Egypte, als Rafa gebeurt, dan moet Egypte, de regering wordt dan veel harder. Want ze hebben er ontzettend veel last van. De koning Abdullah in Jordanië zit constant, is vocaal ook. Hè, van, ja, die zit in een hele moeilijke positie. Saudi-Arabië is muisstil. Hè? Terwijl de bevolking...
Die hebben wel gezegd van, wij willen de relatie niet op het spel zetten. En we zijn nog steeds bereid te komen tot een normalisering van de betrekkingen. Maar dan moet dus Israël moet een aantal stappen nemen. Oh. Maar die kroonprins die is ook niet bereid om de boel op te blazen.
Nee. Maar de druk van de bevolking kan natuurlijk wel oplopen als Rafa gebeurt.
Ja, zeker. Maar dat gebeurt ook. En dat zie je dus nu helemaal in Jordanië. Wat nog het meest doet denken aan de democratie. Van al die landen. Daar gaat de bevolking... de straat op. Ja, dan moet de koning op een of andere manier daar toch rekening mee houden.
Misschien tot slot nog even, we hebben weer gehoord van de Houthis, na enige
tijd. Ja. Amerika onderschept 4 drones. Ja. Die gingen naar een Amerikaans oorlogsschip. En dat heeft geen schade aangericht. En wanneer is ons schip daar?
Het eind van de maand. Dus over een paar dagen volgens mij.
Ja. Nou, dan komt het allemaal goed. Zullen we afronden?
Ja, tot morgen. Ja,
tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.